Oké, okay, maar wacht.
Moet je niet meer?
Ik kan
info
nog meer.
Invullen?
Ja, naam. Helena Scheerder.
Ja.
Amsterdam. Beeldende kunst.
Ja.
Eén dochter. Of wil ze dat niet? Hij is algemeen bekend. Beroep. Kunstenaar. Zullen we eens kijken wat er gebeurt als kitten?
Ja.
Bij de RCE houden ze een Wikipedia schrijfsessie.
We gaan gewoon een introductie krijgen en er zijn over 3 kunstenaressen Wikipedia-pagina's te vinden die we kunnen aanvullen of zelfs helemaal maken of vertalen. En dat zijn Pinte Thierry, Dora Tuinman en Grete Kaler.
Dora Tuinman en Grete Kaler zaten al in de vorige afleveringen van deze reeks over vrouwelijke kunstenaars binnen de RCE. Deze keer is Pinte Thierry aan de beurt. De laatste van onze mini-reeks over vrouwelijke kunstenaars in de collectie van de RCE.
Wij zijn Lieven en Corinne van Horens. Welkom.
Welkom bij aflevering 9.
Oh, dit is echt, we kunnen zoveel doen. Ik heb dus hier het hele Pink-archief op installatie. We kunnen een heel boek maken over Pink.
Dit is een project vanuit het Mediakunstarchief Lima om 2 hiaten op Wikipedia op te vullen. Mediakunstenaars en vrouwelijke kunstenaars. In een vergaderruimte vult Daphne Nieuwenhuizen van de RCE, hoogzwanger, de Wikipedia-pagina van Pink aan.
Sterfdatum.
Februari.
Ja, 25 was het februari
al. Kunstenaar Pink de Thierry stierf recent. En net nu wordt er een overzichtstentoonstelling in het Frans Hals Museum in Haarlem gehouden. Dat werkte bij ons de vraag op: hoe geef je een kunstenaar het podium dat hij verdient? En hoe eer je iemand?
Ik ga straks met verlof, maar ik zie mezelf al. Mijn verloskundige had gezegd: doe rustig aan. Ik zie mezelf al op de bank een beetje zo pielen en wat bronnen bekijken. Ja, ik denk dat het wel goed is als we daar. Dat we daar hier nu ook. Nu is het natuurlijk een kans. Hè? Die tentoonstelling komt. We hebben zoveel kennis nu met bij elkaar gebracht. Dat het ook veel makkelijker is om daar een soort van lijn in aan te brengen. Maar dat begrijp ik.
Terwijl Daphne de Wikipedia-pagina van Pink in orde brengt, duiken wij in deze aflevering in het werk en leven van Pink de Thierry.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart Nederlandse kunst en objecten. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. In de podcast Wie wat bewaart lichten we telkens een kunstwerk of object uit. Als een soort audiotour langs werken die opgeslagen zijn of reizen. In 2021 startte de RCE een onderzoek om de vrouwen in de collectie in beeld te brengen. Wij, van Horens, duiken mee het onderzoek in.
De RCE heeft een aantal werken van Pink in de collectie en die worden uitgeleend aan het Frans Hals Museum. Vanaf 7 juli is daar de overzichtstentoonstelling van Pink de Thierry te zien. Maar als wij deze opnames maken, zijn ze nog in volle opbouw.
Zullen we naar binnen gaan?
Samen met conservator Manique Hendricks en projectleider Katelijne Isis worden we binnengelaten in een nog leeg en galmend museum.
Rustig aan.
Hey Piet.
Hey, die dood helemaal nog. Water.
Dankjewel.
Ik ben Manique Hendricks. Ik ben conservator hedendaagse kunst bij het Frans Hals Museum en curator van de tentoonstelling Pink de Thierry, een leven in kunst.
Ik ben Katelijne Isis. Ik ben projectleider tentoonstellingen bij het Frans Hals Museum.
Met grote gebaren als een soort luchttentoonstelling tonen ze ons hoe het er straks uit gaat zien.
Daar komt straks een grote foto en er staan een soort 2 fantastische teksten naast die ook een soort, ja, propositie van de tentoonstelling zijn. Ik geef alles voor een huisje met een tuintje. Die komt hier overal in al die andere performances terug. En de ander is: only kitsch can make you rich.
Only art can break your heart, but only kitsch can make you rich. Dan snap je al een beetje van waar dit over gaat en waar ze eigenlijk mee speelt. Dus het huiselijke, de wens voor een gelukkig leven en hoe dat er dan volgens media ook uitziet.
In Pink's eerste performancewerken in de jaren 80 staat het gezin centraal. En die voert ze ook uit met haar eigen gezin. Haar man, Donald, en haar dochter, Sarah. Zo is er een performance van 30 dagen voor het Frans Hals Museum, waarin man, vrouw, kind, want zo noemt ze hen, voor een schilderij van een huis leven.
Gewoon iemand een inkijkje geven in je leven. En die hele grens inderdaad van wat is publiek, wat is privé, wat is gespeeld, wat is niet gespeeld. Dat deed ze al zo vroeg. Wat is perfectie? Wat is het ideale plaatje?
Er zijn ook nooit vuile sokken in beeld. Ik bedoel, als je naar die foto's van het home kijkt, dan zit zij er altijd in een fantastische jurk met een glas wijn in de hand. En hij staat te barbecuen of het gras te maaien of zo. Het is ook, het is wel een verbeelding, maar het is ook niet. Er zijn geen wasmanden, er zijn geen vuilniszakken, er zijn geen dweilen of zo. Waar dan ook te zien.
Een houten bord van een huis staat dan op de grote markt. Ervoor is een voortuintje waarin man, vrouw, kind barbecuen, zonnen, samen eten. Ze spelen niet hun eigen gezin, maar het gezin.
En ik vond dat een hele mooie metafoor of symboliek van hoe zij dus inderdaad zichzelf en haar eigen gezin inzet als individuen om het idee van het ideale gezin neer te zetten. Wat hun drieën overstijgt eigenlijk.
Ja, aan de andere kant heeft het ook wel tot effect dat je ook heel benieuwd wordt naar die mensen. Van wat doet het eigenlijk met je als kind om de hele tijd meegenomen te worden? En wat betekent dat in een relatie als je zo tot elkaar staat?
En daar werden wij ook benieuwd naar. Hoe is het om man en kind te zijn? Ik zocht Donald op in het atelier van Pink.
Nou, eerst eens even alles even een beetje ontsluiten.
Dit is Donald.
Want het is dus, licht is een probleem voor de schilderijen.
Hij is 77 jaar en komt hier niet zo vaak meer, sinds Pink overleden is.
Aan de andere kant moeten al die dingen ook getoond worden, zeg ik altijd. Zo, dit was Pink haar werkplek.
Hij is erg attent.
Ik heb dit voor je meegenomen. Verse eieren. Drie verse eieren van vandaag en eentje van gisteren zit erin.
Oh, merci.
Hij legt uit waarom Pink die man-vrouw-kind projecten deed.
En Pink was dan echt, hè? Daarom wilde die performance ook echt. Het moest echt zijn, Donald. Ja. Als je iets doet, moet je het gewoon echt doen. Pink zei, ik wil graag die performances uitvoeren. En met man, vrouw en kind. En dat kunnen we niet betalen om daar acteurs voor in te zetten. En dat is ook een eindeloze gedoe om ze daarvoor instructie voor te geven. We gaan het gewoon zelf doen. Nou, zo gebeurde natuurlijk. Voor mij was geen enkel probleem, want ik had namelijk simulation en gaming gezien. Ik had al iets van 10, 12 grote spelen zelf ontwikkeld in die tijd, in de jaren 70. Dus ik wist precies wat mensen ook doen. Als je dus in een situatie wordt geplaatst en je krijgt een bepaalde rol, dan ga je dat ook spelen.
Ze deed nog veel meer om het ideale gezinsleven te anceneren. Zo bouwde ze in 1981 een appartement na voor het Holland Festival in de Meervaart. Oost-West Thuis-West heette dat. En de volledige inrichting daarvan werd gesponsord door de Bijenkorf. Dat moet eigenlijk heel grappig geweest zijn, want aan twee assistenten wees ze dus aan wat ze wilden terwijl ze daar rondliep.
Dat lijkt zo cool.
En aan de meubels, servies en andere spullen in de nagebouwde flat bleven de prijskaartjes zitten. En tijdens de performance woonden ze in de flat en konden mensen naar binnen kijken. En elke dag om 4 uur kon je bij ze op de koffie. Het was dus echt, maar ook weer niet echt.
En in het werk Videoschetsboek uit 1983 ging ze samen met haar gezin elke dag in een ander huis van de straat waarin Pink opgroeide in Haarlem wonen. Elke dag ging het gezin des huizes dan weg en woonden Donald, Pink en Sarah in het huis. De volgende dag schoven ze een huis op.
Door het plaatje van het ideale gezin op te voeren in een performance geeft ze het alledaagse een nieuwe context. Ze stelt het gezin als hoeksteen van een samenleving in een ander daglicht.
Ja, en ze had wel een fascinatie. Ze was buitengewoon gefascineerd van toen we zelf dus een kind kregen. Ja, dat hele getut. We nemen zoveel dingen gewoon aan. En Pink zegt, het is helemaal niet vanzelfsprekend. Al die rituelen ook zijn ontzettend belangrijk. Maar het is één grote rituele toestand.
Dat vond ze interessant.
Nou, dus dat ontstaat dus een andere levenshouding. En Pink heeft dat wel, die was daar heel door aangeraakt eigenlijk toen we dat zelf...
Toen ze dus zelf een kind kregen.
En die zei, dat ga ik dus uitwerken in die man-vrouw kindprojecten.
En dus woon je niet veel later in de voortuin voor het schilderij van een huis.
We zaten op de Grote Markt. Het was ook echt gemaakt. Dat is Haarlem, tegenover het stadhuis, onder de kerk. Gewoon een huis met een rood dak, maar een schilderij. Geen uitklaphuis of zo. Had het, voor hetzelfde geld hadden we dat kunnen doen. Nee, zei ik wil in een schilderij wonen. Dan zet ik een tuintje ervoor. En dan ga je de eerste dag van het performance. Dat is natuurlijk erg belangrijk, want gaat het werken of niet?
Ze willen niet alleen het gezinsleven mee centraal stellen, maar ook de droom die veel gezinnen nastreven.
Dus de projectie van de mensen. Want de mensen hebben allemaal een idee. Ze willen eigenlijk natuurlijk niet een leven lang in een flat wonen. Ze willen natuurlijk een huisje buiten hebben. Met een grasveld ervoor en zo. Dus de projectie, de droom. Droompje. En Pink heeft dat gemaakt omdat ze wilde. Dus ze zegt, als ik bij de bank kom, dan staat er overal van, als u dit heeft, dan bent u gelukkig. Hè? Nou, als de bank dat zegt, dan is er dus, moet je meteen altijd een vraagteken bij zetten. Want die willen daar geld aan verdienen natuurlijk.
Naast Donald, de man uit Man, Vrouw, Kind in de performances, wilden we ook weten hoe het was voor het kind, Sarah. Die ondertussen zelf moeder is, in de wijnindustrie werkt en in Engeland woont. Daarom is de lijn niet echt fantastisch. We vragen haar hoe het was om als kind bij die performances betrokken te worden.
Dat is een goede vraag. Ik had natuurlijk altijd mijn ouders bij mij. Dus als ze werkten, dan was ik er eigenlijk. Wat natuurlijk altijd heel erg heerlijk is als kind. Als kind was ik daar. Ja, je bent er gewoon een gedeelte van.
Ze herinnert zich nog maar vaag iets van At Home, omdat ze toen nog maar 4 jaar oud was.
Ik herinner me wel gedeeltes ervan. Want het is namelijk, de bus die stond erachter. En de tuin, het was daarvoor. En daar werd in geleefd. En mijn ouders waren er altijd. En het was altijd leuk. En er was één jongetje in de buurt, die kwam ook af en toe langs. En die mocht dan ook meedoen en meespelen. En het was dus gewoon, ja, het was ons thuis.
En ze zegt hier 2 interessante dingen. Dat het er altijd leuk was, dus een ideale situatie. En ook gewoon thuis. Echt. Met die wisselwerking speelde Pink heel erg.
Dus die liep daar elkaar heen en de thuiselijkheid van leven en de kunst dat essentieel aan het leven was. Was allemaal interwoven.
De kunst is het leven en kunst maakt die dingen misschien juist echter.
Het gaat namelijk niet over Pink, Donald en Sarah in die werken. Het gaat over de echtheid van het leven, de continuïteit van het leven. En waar we voor leven en wat ons eigenlijk samenhoudt op deze kleine planeet. Het is heel moeilijk voor kunst om te communiceren. Maar het communiceert wel en zonder kunst raken we gewoon iets van echtheid kwijt, raken we communicatie kwijt.
Sarah vindt haar moeders werk nu echt af.
Het rare is dat Pink eigenlijk altijd zei dat kunstenaars pas herkend werden nadat ze overleden. Dus het klopt eigenlijk precies met hoe zij altijd over kunstenaars sprak. En of ze het eerlijk of oneerlijk vond, maakte niet uit. Dat was haar idee. En ik vind ook het oeuvre is af. En het werk moet zijn eigen leven leiden.
En dat gebeurt nu dus eindelijk. In het Frans Hals Museum is er een eerste overzichtstentoonstelling. We weten nu dus al dat ze met haar eerste performances de rituelen des levens wilde bevragen. Het huiselijke, maar ook het consumentisme. De droom die we met z'n allen nastreven.
En dat doet ze ook in een andere performance. Business as usual, ter zake, die ze later uitvoerde. Maniek en Katelijne nemen ons weer mee door de lege zalen van het Frans Hals Museum.
En hier in de achterruimte laten we andere documentatie zien van die reis die ze naar de States maakte. Samen met Donald ook. En met dus de golftas. Het gaat ook over zorg, maar dan zorg voor je carrière en je positie als kunstenaar. Wat is daarvoor nodig? Het was echt een soort business trip, een soort promotie. Tour van haar werk en hoe je onderhandelt of gesprekken aangaat met directeur of curatoren. En ze heeft in iedere stad
een foto gemaakt. Ook weer zo'n moment compleet in scène gezet. Zoals die LA-foto bij het zwembad. Waarin zij in bikini op de duikplank ligt. En Donald zie je dan in de achtergrond mooi in pak. En de golftas prijkt dan ook vooraan. Dus hier, nou ja, dit project krijgt hier ook echt zijn eigen ruimte.
Het project waar ze het over hebben heet dus Business as Usual ter zake. En daar kan Pink misschien best zelf wat over vertellen.
Er is een conservator in het Stedelijk Museum. In 1988, was nog jong. En die zei, Pink, Nederland is te klein voor jou. Wij vinden dat je naar Amerika moet.
Dit komt uit een opname van de RCE uit het jaar 2011.
3 weken later word ik dus gebeld door de stichting Nederland Texas. En daar leggen ze me uit. Pink, wij vinden dat jij naar Amerika moet gaan. En we hadden gedacht dat dit wel het moment is om jou aan te bieden een reis naar Texas. Wij financieren die reis en ook het verblijf. 4 weken, niet langer.
En meteen worden er plannen gemaakt. Wordt er contact met de musea gezocht en begint ze aan een boek dat ze bij wijze van portfolio van haar werk kan aanbieden.
En als het dan eens een beetje klaar is, dan denk ik, wat moet ik daar eigenlijk aan meer? Ik lijk wel een vertegenwoordiger van herensoppen. Beetje daar naar Amerika, dag meer, half uurtje. Wat een tijdverlies.
Ze bedenkt iets anders en doet wat ze hiervoor ook inzetten. Ze maakt van de werkelijkheid een performance.
Ik wil niet als vertegenwoordiger naar Amerika. Ik wil als kunstenaar naar Amerika. En wat is nou een kunstenaar die naar Amerika vertrekt? Een kunstenaar is een atelier. Zijn atelier, dat is de kunstenaar. Dus ik sta daar in mijn atelier en ik denk, hoe neem ik dat atelier mee? En toen moest ik denken aan Marcel Duchamp, die in de oorlogstijd naar Amerika gevlucht is. En die dus de oplossing had gevonden van een klein koffertje waar hij in miniatuur zijn werk had gestort. Ik heb besloten een rol dingen van 1 meter hoog en 25 meter lang alle werken uit het atelier in dat linnen te persen.
Ze stopt de rol van 25 meter in een golftas, omdat die handig is voor het vervoer en besluit dat Donald haar financiële adviseur wordt.
De financiële adviseur kreeg een Amerikaans pak en een Amerikaans diplomatenkoffertje. En er werd afgesproken, nooit dichterbij dan 4 meter achter de kunstenaar en uitsluitend spreken als je iets gevraagd wordt.
Bij elk museum gaat ze in gesprek met de conservator of de museumdirecteur. En zegt ze...
Meneer, hierin zit een heel atelier. Ik ga eerst met u zaken doen. En als wij zaken hebben gedaan, dan heeft u de mogelijkheid om aan de kunstenaar te vragen of zij misschien bereid is om de rol te ontrollen. Als u in uw museum een ruimte langer dan 26 meter vrijmaakt, binnen 5 minuten weet je, is de man geïnteresseerd of niet? Meestal natuurlijk niet. Dank u wel. Leuk u gezien te hebben. En wij gaan dus.
Op 1 plek in Amerika mocht ze de rol ontrollen, maar de hele reis was een performance. Ze bracht hiermee het consumentisme van kunst aan het voetlicht. Ze onderzocht de vraag... Wat is dat eigenlijk, zaken doen? En Donald liep achter haar aan.
Nou ja, het was leuk om te doen. Het was ook... En overal die tas mee, liep ook mee door New York en zo. Het was,
Maar haar werk is ook bovenal grappig. Ik heb in de research ook zo moeten lachen vaak, met alle ideeën en de uiteindelijke performances dan. Want... op eerste zicht is het gewoon eenvoud en grappig. En daar zit dan nog van alles onder.
Eindelijk is kunst met humor.
Ja, gelukte humor.
Monique en Katelijne staan in het Frans Hals Museum naar de nu nog lege ruimte te kijken, waar straks een catwalk zal zijn met de rol erop uitgerold. Katelijne benoemt dat Pinks werk op haar overkomt als een spiegel.
Het is niet echt een lachspiegel. Maar het is wel een... Ik heb een naailes gehad en mijn lerares had daar een etalagespiegel. Een soort winkelspiegel staan. In die spiegel ben je dus slanker en 10 centimeter langer. Maar zo'n soort spiegel geeft zij op een bepaalde manier ook. Het is een spiegel die het allemaal net iets mooier maakt en net iets mooier voorstelt.
Maar je ziet ook dat dat toch niet echt is.
Ja.
Dus je verdwijnt daar ook weer niet in die fantasie. Maar ze neemt je wel even mee daarin.
Ja. Het is een wereld waar je wel even in wil stappen, waar je ook wel iets langer wil blijven. En waardoor je ook weer anders naar buiten kijkt. En dat is, weet niet, zo'n kwaliteit van haar werk. Nou, daar moeten we ons ook ondergeschikt aan maken. En dat moeten we zo breed mogelijk voor het voetlicht brengen.
Want dat is niet genoeg gebeurd. En dat merkt ook kunsthistoricus Anja Novak op.
Mijn naam is Anja Novak, ik ben kunsthistoricus en ik ben verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn vakgebied is moderne en hedendaagse kunst.
We spraken haar om meer inzicht te krijgen in hoe we Pink de Thierry's werk in een kunsthistorische context kunnen begrijpen.
Ik vind dat haar werk het zeker verdient om een plek te krijgen in de kanon van de kunst in Nederland. Ik vind haar werk ook ontzettend interessant en actueel, juist omdat zij de verschillende rollen die vrouwen vervullen, bevraagt en onderdeel maakt van haar artistieke praktijk. En dat op een hele interessante manier doet. En daarnaast denk ik dat haar werk juist ook in de context van social media, influencers en dit soort recente fenomenen ontzettend actueel is.
Ja, je zou het bijna vergeten, omdat Pink niet heel toegespitst is op het vrouw zijn, aangezien ze in haar onderzoek alles lijkt te omspannen. Wat is man zijn? Wat is vrouw zijn? Wat is kind zijn? Maar ze doet dat natuurlijk vanuit haar positie als vrouw. Ik vroeg Donald hoe hij dat zag. Hij kijkt terug op hoe zij was in de jaren 60.
Er werden allerlei manifestaties gedaan. En Pink heeft toen, was nog jong, ik denk, nou, dat was 68, 69... Dus ze is 25 dan. De hele emancipatietoestand was hier al begonnen hier in Amsterdam, met name. En die heeft ze dus toen naar Brussel gehaald.
Ja, dus Pink was betrokken bij de feministische beweging. Maar toch hoor je uit Donalds antwoord dat ze zich er ook los van zag.
Maar Pink was natuurlijk ook een echte vrouw. In de zin van dat was niet. Want op een gegeven moment gaan ook die vrouwen krijgen lesbische relaties, of ze stappen eruit, of ze gaan allemaal experimenteren, dit en dat. Maar Pink was helemaal niet van experiment, van dit en dat. Was gewoon een echte vrouw. En ze heeft zich nooit ten achter gesteld gevoeld.
Op de kleine schaal, in het persoonlijke leven, was het misschien niet voelbaar. Maar op de grote schaal natuurlijk wel. Dat zegt ook Anja Novak.
Dat het ook ontzettend belangrijk is om onderzoek te blijven doen naar het werk van vrouwen in de kunst, die om welke redenen dan ook geen stevige plek hebben gekregen in de kunsthistorische kanon. De redenen dat dat niet gebeurt, hebben vaak heel weinig te maken met de kwaliteit van het werk. We hebben vaak van alles te maken met allerlei dominante structuren binnen de samenleving. En ook binnen de wetenschappelijke bestudering van kunst.
Ze was een vrouw die kunst maakte. En leven en kunst liepen door elkaar. Dus het vrouw zijn en het kunst maken ook.
Ze bevraagt voortdurend de scheidslijn tussen kunst en leven. En ze laat eigenlijk zien dat die scheidslijn niet zozeer getrokken wordt door bijvoorbeeld de muren van een museum, van een kunstinstelling, van een galerie. Maar dat die scheidslijn ook op andere plekken getrokken kan worden.
Pink noemde dat het moment van de kunst.
En het moment van de kunst, dat is dus het moment waarop die scheidslijn in beeld komt. En wanneer dat is, dat onderzoekt zij voortdurend weer in haar werk.
En Anja Novak benadrukt ook de actualiteit van Pinks werk.
Veel van de projecten van Pink zijn een voorloper van dit soort manieren waarop influencers nu geïdealiseerde vormen van hun leven delen met het publiek. Zij deed zoiets eigenlijk ook in een tijd dat er nog geen social media was. Maar zij deed het dan dus in het echt. Hè? Dus in zo'n installatie waar ze daadwerkelijk aanwezig was met haar man en kind. En waar het publiek dus echt op bezoek kon gaan.
Bovendien waren die performances interactief. Pink vond een interessante manier om het publiek te betrekken. De grens tussen toeschouwer en onderwerp is vaag. Want vaak reflecteren haar performances op dingen die mensen herkennen. Mensen zien het leven. Mensen zien eigenlijk hun eigen leven.
En het leven opeens in een ander daglicht verschijnt. Opeens een andere kijk op het leven mogelijk wordt. Die aan de ene kant heel nauw met het leven verbonden is. En ook betrekking heeft op het leven. Maar die tegelijkertijd ook een vorm van reflectie mogelijk maakt. Die in de stroom van het dagelijks leven niet mogelijk is. Omdat je dan gewoon te veel bezig bent met leven.
En Anja Novak noemt iets wat we vaker horen in onze gesprekken. Ook met Donald, Sarah, Monique en Katelijne. Ze was eigenlijk gewoon ver voor op haar tijd.
Ik denk dat juist met de opkomst van social media en met het hele fenomeen van influencers, dit soort werk juist ontzettend actueel is. Want de media waar Pink toen haar, laten we zeggen, inspiratie vandaan haalde, waren voornamelijk tijdschriften, lifestyle magazines, woontijdschriften, dat soort zaken. Dus de media van toen. Maar met de opkomst van social media en van het internet is het spectrum van media waarop dit soort representaties gemaakt worden en verspreid worden, is enorm toegenomen. En is de impact op het leven van mensen, denk ik, ook nog groter geworden. En daarnaast is ook de scheidslijn tussen het neppe en het echte, tussen de fictie en de werkelijkheid, die is ook nog ingewikkelder geworden. En juist op dat fenomeen loopt haar werk eigenlijk vooruit.
Kijk, als je werk maakt, wat laten we zeggen, een soort avant-garde werk van, hè, dus dat je andere dingen doet dan de rest van de meute, dan sta je natuurlijk op een gegeven moment, zo heet het ook letterlijk, avant-garde. Dan sta je vrij voor de troep uit. En dan kijk je om je heen en dan sta je daar zo in je eentje, ja.
Maar als je voor op je tijd bent, dan is het nu dus wel misschien Pink's tijd. Enkele jaren geleden stopten ze met werken.
Eind mei in 2018 belde ze me op. Hij zei, Donald, kom me halen. Ik kan niet langer werken. Dus toen is dat gestopt.
Ze leed aan dementie. In februari van 2023, dit jaar dus, stierf ze.
En toen was het dus overleden. En van Pink dood. En dan die kwast naar die dingen te kijken, want dat was haar werkgedeelte. Hier werkte ze op. Of ze werkte waar die mappen nu liggen, voor kleiner werk. Dus het was een beetje vreemd altijd, tuurlijk. Maar ja, dat is zo zit de wereld in elkaar.
Maar kunstenaars zijn geweldig, zegt Donald.
Kunstenaars zijn geweldig, laten een erfenis na. Maar dat is dus geen geld, maar geest. En hartstikke belangrijk.
Geen geld, maar geesten. Dat kunnen ze zo groot op de wand van de RCE zetten.
Ja.
Ik wilde het werk ook bekendmaken. Bekendheid geven. En ik ben natuurlijk wel een belangrijke waterdrager. Want ik weet precies, ik weet wel heel erg veel van Pink haar werk dus.
En dus is Donald iemand die het werk met liefde uitleent voor tentoonstellingen als deze. Maar ook de RCE, die een groot deel van haar werk in de collectie hebben.
Maar dan moeten die dingen wel tentoongesteld worden. En dan moeten ze dus beschreven worden door de mensen die dat kunnen ook.
Monique en Katelijne zijn er ook heel blij mee.
Voor mij persoonlijk, als kunsthistoricus ook, ik vind het heel belangrijk dat er nu aandacht is bijvoorbeeld voor vrouwelijke kunstenaars of kunstenaars van kleur die niet altijd ruimte hebben gekregen in de geschiedenis, in de musea. Voor mij is het eigenlijk ook een beetje geeft het heel erg aan dat dit al veel eerder had moeten gebeuren en dat haar werk niet zo onderbelicht had mogen zijn als dat het nu is. Maar ik besef ook dat we bijdragen juist aan die heropleving en herwaardering daarvan.
Ja, maar ik merk ook wel dat omdat je er zo mee bezig bent en zoveel van haar werk ziet, dat het ook heel jammer is dat je haar niet in het echt hebt kunnen ontmoeten. Dat is, ik denk, volgens mij was het een hele leuke vrouw. Ik ken het, al die foto's spatten een soort plezier vanaf. Dat ik denk dat, ja, dat is echt jammer.
Kijk, het komt allemaal erg laat. Voor Pink komt het dus allemaal heel laat, maar dat is allemaal niet erg. Dat is ook de wereld.
Dat is ook de wereld, zegt Donald vaak. En dat was precies wat Pink ook deed. Wijzen en zeggen, dat is ook de wereld.
En dan begint Donald over Hugo Claus, met wie Pink ook bevriend was.
Claus heeft een eind gemaakt aan zijn leven. Dat was de grote toestand dat er dus de eerste keer de euthanasie, zeg maar, de wetgeving voor een schrijver, ook een ramp natuurlijk, als die dus de draad kwijtraakt. Hè? Dus hij kreeg dus dement, hij werd dus dement, zeg maar. En ik heb tegen Pink gezegd, Pink, je mag dus gewoon een eind aan maken. Net als jouw vriend Claus. Daar was geen sprake van, ik wil leven, zei ze. Zo was hij ook de voeten uit. Er was geen haar op de hoofd die er zo verdacht om daar. Dus ze had dus een enorme levensdrang.
Het atelier is de kunstenaar en de kunstenaar is het atelier. Pink wilde leven, dus haar werk ook.
Ga dat dus zien. Van 7 juli tot 29 oktober 2023 in het Frans Hals Museum op de Grote Markt in Haarlem.
Of je kunt natuurlijk ook naar de Wikipedia-pagina gaan, waar Daphne, samen met nog vele anderen van de RCE, nog hard aan verder werkt, terwijl ze tegelijkertijd een kind heeft om voor te zorgen. Want dat is ook de wereld.
Wie wat bewaart is een audioproductie van Horens, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veel dank aan de volgende mensen die meewerkten aan deze aflevering. Daphne Nieuwenhuizen, Adinda van Wely, Monique Hendricks, Katelijne IJsis, Donald Lau, Sarah Quiducci en Anja Novak. Je hoorde Pink de Thierry zelf in de oude opname van de RCE. Deze aflevering werd gemaakt door Lieve Heremans en Corinne Heijerman, voice-over Joost van Pagé, eindredactie en regie Corinne Heijerman, eindmixage, mastering en muziek Floris van Bergeijk en het artwork is van Juri van Putten. En veel dank aan onze collega's Marieke van der Ven, Josien Wijkhuis, Joost van Pagé en Michiel van de Weerthof. Tijdens het maken van dit seizoen kwamen we erachter dat we collega-podcastmakers hebben die ook mooie verhalen over erfgoed maken. In het derde seizoen van Plattegrond duiken ze voor de RCE in de generatie post-65. Jong, monumentaal erfgoed. En daarom laten we nu de trailer horen.
De podcast Plattegrond is terug met seizoen 3. En ja, we maken nog steeds verhalen over pioniers, architecten en andere cowboys.
We zitten nu in het midden in een energiecrisis. En die gebouwen uit de jaren 70 zijn natuurlijk wel niet de meest energiezuinige gebouwen van Nederland, hè? Om het maar voorzichtig uit te drukken.
In dit seizoen hebben we speciale aandacht voor jong erfgoed.
Ja, dus ik zie wel dat dat een probleem is. Ja.
Kan een grauw betonnen gebouw met een slecht energielabel een rijksmonument worden?
En ineens is er een soort hoos nu in positivisme ten opzichte van brutalisme. En ik van ja, dat is wel een gekke kentering.
We duiken in een generatie die bekend staat als post 65.
Het was een hele roerige periode eigenlijk.
De energiecrisis waarmee we van toen hebben is wereldwijd.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Een lichting die bedreigd wordt door sloop of verval en waarvan men steeds vaker zegt, bescherm het.
Stel nou dat we het een rijksmonument maken, klinkt dat raar? En toen zei ze, ja, nou ja, misschien niet.
Maar je kunt niet alles bewaren. En bovendien, Post 65 is lang niet altijd geliefd.
Ik vind het niet mooi.
Nee, waarom vindt u het niet mooi?
Omdat het heel grijs is en heel somber. En als het regent zie je allemaal van die rare natte plekken.
Dus wat bewaar je wel en wat niet?
Hoe gaan we met dat erfgoed Post 65 om?
Welke verhalen dreigen verloren te gaan? Dat hoor je dit seizoen.
De vraag is eigenlijk, is het een kleine groep nu, die daar heel veel over gaat en de media weten bereiken? En is het toch bij die grote groep nog steeds van... Oh.
Nou, ik vind het een beetje grauw van kleur, laat ik het zo zeggen.
Dit is een van de mooiste gebouwen van Nederland. Fantastisch.
Het is toch een beetje iets waar we iets beter naar leren moeten kijken.
Luister naar Plattegrond.